Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over het hoger beroepsonderwijs. Het HBO trekt dit jaar meer studenten dan ooit. Uit de HBO-keuzegids blijkt dat baankansen en salarissen voor afgestudeerde HBO'ers steeds beter worden. Toch is het imago van het HBO het de afgelopen jaren niet al te best. Heb je vragen over het HBO? Stel hem via Twitter, @BNR. Je kan het doen via Facebook. Of je mag me mailen, askme@bnr.nl. WhatsApp kan natuurlijk ook, de nummer vind je op bnr.nl. Of bel 020-468-4x0 en stel jouw vraag live in de uitzending. Ik leg al jouw brandende kwesties voor aan mijn gasten vandaag. Frank Steenkamp, hoofdredacteur van de Keuzegids. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
En ik heb ook HBO-docent Gerard Verhoef in de studio. Gerard, welkom.
Dankjewel.
Straks haken ook nog Andrea van der Dong, voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg, en Henk Haagvoort, hij is de grote baas bij Hogeschool Windensheim. Meer mensen melden zich aan voor het HBO, 151.000 dit jaar. Frank, waarom wordt er dan toch nog zoveel gemopperd?
Ja, ik denk dat er best redenen voor zijn. Het onderwijs wordt steeds grootschaliger. En niet alle scholen slagen erin om dat goed te organiseren en te zorgen dat studenten genoeg uitgedaagd worden. En je ziet dat scholen toch soms wat meer dan, in ieder geval mij lief is, marketingorganisaties zijn geworden die grote aantallen studenten willen binnenhalen. En dan letten ze soms niet op het daarna leveren van kwaliteit aan die studenten. Wij zijn er dus behoorlijk kritisch over.
Ja, Gerard, herken je dat als docent op het HBO?
Ik herken die grootschaligheid zeker. Ik herken ook die marketing push die er is, want je wilt studenten binnenhalen. Dat gaat ook altijd automatisch een beetje ten koste van de kwaliteit. Dat kan niet anders. Maar het gaat ook ten koste van een beetje onrust in de organisatie, denk ik. Want je probeert steeds aan te sluiten bij wat er in het bedrijfsleven, bij de doelgroep aan de gang is. En hoe meer je dat probeert, hoe dichter je daarop wil zitten, hoe meer je, ja, ik heb het wel eens een ADHD-organisatie wordt. En ik denk dat we eens helemaal goed zouden moeten nadenken over, ja, wat is nou een goede opzet voor het HBO?
Ja. Mag ik vragen welke opleiding jij doet?
Ja, ik moet een paar dingen zeggen.
Want je staat op eigen titel hier. Dus
Ik sta op eigen titel hier. Eigenlijk ben ik gevraagd als bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland. Mm-hmm. En Beter Onderwijs Nederland is een jaar of 11, 12 al toch vrij kritisch op algemene onderwijsontwikkelingen. En dat geldt ook voor het HBO. Daarnaast ben ik docent wiskunde, natuurkunde en onderzoek en nog wat andere dingen bij de Hogeschool van Amsterdam. Okay. Bij twee opleidingen. Dat is de faculteit Digitale Media en voor de Creatieve Industrie. En bij de studentenzaken waar ik wiskunde en natuurkunde geef.
Okay.
Voor allerlei verschillende groepen.
Oké, ik moet even verwerken wat media met de natuurkunde en wiskunde te maken heeft.
Weinig.
Goed. Dat ligt niet aan mij. Want ik dacht van wauw, anders zet ik hier niet vandaan. Maar dat waren dus twee vakken waar ik absoluut niet in kon uitblinken. Frank, jullie komen elk jaar met een onafhankelijke keuzegids. Is dat echt nodig, zo'n onafhankelijke keuzegids?
Jazeker. Er bestaan grote kwaliteitsverschillen tussen opleidingen en er bestaan ook grote verschillen in baankansen. Ja. En het blijkt toch dat mensen daar vaak, als ze op de middelbare school zitten, niet echt een beeld van hebben. Schooldecanen hebben daar ook vaak uit zichzelf niet genoeg informatie over. En de voorlichting van instellingen, juist vanwege die marketingkant die eraan zit, is ook natuurlijk niet altijd zo kritisch en onderscheidend. Wij hebben recent ook onderzoek kunnen doen en we hebben gezien dat mensen die meer moeite doen om onafhankelijke informatie over opleidingen, zoals de keuzegids te gebruiken, in hun eerste jaar meer kans van slagen hebben. Want degene die zich te makkelijk om de tuin laten leiden door een keer een open dag en hoera, leuk, die hebben meer kans om na een maand of drie achter hun oren te krabben van dit valt me tegen. En dan heb je dus meer kans op het stoppen met de studie, moeten zoeken naar een andere opleiding.
Nee, ik kwam studeren in Nederland vanuit Suriname. Ik heb economie gedaan, want ik ging er vanuit, ik was goed in boekhouden, economie 1, 2 euro, mijn beste vakken. Dus ik denk, nou, ik ga lekker even economie doen. Mijn vader was accountant, dus ik kan het ook worden. Maar ik heb me echt schromelijk vergist, want ik me gewoon niet verdiept heb in wat die studie allemaal inhoudt. En ik denk dat ik zat dan in de universiteit. Hoe bereiden jullie studenten voor op de Hogeschool van Amsterdam op hun studie?
Er zijn open dagen. vragen bij ons. En er zijn
dan krijg je zo'n halleluja moment. Ja, dan krijg je ook, lekker een cocktail erbij.
Ja, toch. Ik wil wel een paar, er zijn allerlei dingen aan te merken. Mm-hmm. Ook op mijn directe werk en zo. Maar we zijn wel bij de faculteit waar ik werk, zijn we de laatste keer beoordeeld met goed voor alle dingen. Die we, en dat, ja, dat vind ik toch een prestatie.
Ja, maar de Hogeschool Amsterdam scoort slecht in de keuze.
Ja, maar dat zijn andere opleidingen. En daar weet ik niet zo heel veel van. Daar heb ik wel ideeën over.
Dat is jouw schuld in elk geval niet. Okay.
Ik wil daar straks nog wel even op ingaan.
Oké, okay, is goed.
Denk ik aardige manier.
Ja, nee, maar dat dus ik vind het wat gemakkelijk om over de Hogeschool van Amsterdam allerlei algemene kritiek te spuien. Ja. Zoals ik al zei, van ja, nou, je vroeg hoe bereiden we ze voor. Die open dagen zijn er. Als ze bij ons binnenkomen, dan is er een traject waar ze met docenten spreken. Van hey, wat is je motivatie en wat wil je van? Maar ik vraag me altijd af bij zulke soort dingen van hey, wat schiet je daarmee op? Studenten kiezen uit misschien 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschillende studies die in de buurt liggen van wat ze zouden kunnen. Ja. Dan kunnen ze dat ook nog op 2, 3, 4 verschillende locaties doen. En volgens mij is dat niet zo handig. Het aantal studies zou verminderd moeten worden. Het aantal locaties niet, want dat heeft te maken met reistijd. Maar dan heeft een student ook niet het idee als hij ergens zit van goh, ik heb nou uit 10 studies eentje gekozen. Het gaat niet zo goed. Misschien
had ik maar
een andere gedaan. Gekozen. En dat is
herken je dat, Gerard, dat er te veel keuzes?
Nou, je bijna goed. Gerard.
Oh, Frank, sorry, je start van. Herken je dat?
Ja, dat is wel een beetje zo. Maar het is toch ook een beetje, laten we zeggen, de gemakzucht van de scholier aan het eind van zijn schoolloopbaan best te begrijpen. Die is met heel andere dingen bezig en wat je vaak ziet is dat ze in het hbo alleen maar bij de hogeschool om de hoek kijken. En mensen die wat verder kijken dan hun neus lang is, die weten van oké, dit vak interesseert me of deze twee vakken. En die ook nog eens een keer aan de andere kant van het land gaan kijken. Mijn kinderen, ik woon in Leiden. Mijn kinderen zijn in Eindhoven en in Groningen gaan studeren. Natuurlijk heb je dan een lege nest syndroom, weet je wel.
Ja, tuurlijk. Ja,
ja, vreselijk. Tranen met tuiken. Maar goed, in ieder geval, die hebben daar
nou, niet iedereen heeft het, maar dan gaan we straks
nee,
op.
Nee, precies. Geintje. Maar die hebben daar precies die opleiding gevonden waar die bij hun past. En dat is vaak niet om de hoek. Ja, zo simpel is het.
Ja, nee, maar ik herken wel wat Gerard net zei, sorry hoor, is dat er is zoveel keuzes. Je ziet ook, weet je, toen mijn kids moesten gaan studeren ook, ja. En die studies verschillen helemaal niet zoveel van elkaar, maar dan heeft het een hele andere naam, nou, net twee andere vakken, ja. Of twee andere elementen zijn.
Ja, dat herken ik natuurlijk wel.
Dus die kids zien door de boom het bos niet meer gewoon.
En wij zeggen dus, het gaat niet precies om dat naampje, of je nou communicatie zus of communicatie zo of communicatie en media studeert, maar die opleiding waar je gaat studeren moet kwaliteit hebben. Hè? Die moet niet al te massaal zijn. Daar moet een goede band zijn tussen docenten en studenten. En noem nog eens een paar dingen op. En dat meten wij dus.
Ja.
Dus dat...
Ik wil jullie even wat feiten of fabels voorleggen. Ja. Gewoon feiten of fabels zeggen, gewoon er later over discussiëren. We komen bij de eerste. Een topfunctie in het bedrijfsleven zit er niet in met alleen een hbo-diploma. Is het een feit of een fabel, Frank?
Ik denk dat het een fabel is.
Ja, dat is onzin.
Dat is onzin. Oké, dan gaan we naar de volgende. Het is een rommeltje op het gros van de hbo's. Feit of fabel, Frank?
Even twijfelen. Toch een fabel.
Fabel?
Ik kan voor andere hbo's niks zeggen. Er zijn allerlei dingen aan te merken, maar bij ons is het geen rommeltje.
Geen rommeltje, oké. Okay. En dan ga ik naar de laatste. Internationaal weet niemand wat je aan een hbo-diploma hebt. Feit of fabel, Frank?
Ik denk dat dat wel klopt.
Mag ik passen?
Nee.
Ik weet het niet.
Je weet het niet.
Nee, ik weet het oprecht niet. Het is verengelst allemaal met allemaal Engelse termen. Ja. En dan lijkt het op bachelor en bachelor. Dat weet dan iedereen zogenaamd wat het is. Maar dat is ook volslagen onduidelijk natuurlijk. Ja. Dus ik durf niet zeggen.
Nou, prima. Ik denk dat we het laatste even kunnen aanhalen. Want dat is iets wat mij ook de dingen zit. Als je in het buitenland praat over een hbo-opleiding, hebben mensen geen idee waar het over gaat, over doorgaans. Dus slaan we de plank mis of moeten we ons onderwijssysteem hierop aanmelden? Of zijn we juist uniek in de wereld en moeten we daar trots op zijn? Wat denk jij, Frank?
We zijn niet het enige land. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk landen waar men het in elkaar geschoven heeft. En dan heb je in Australië, in Engeland, et cetera. En dan heet het allemaal university. Maar er zijn natuurlijk toch ook niveauverschillen. Ik denk dat op zich, omdat ons middelbaar onderwijs ook die twee stromen, HAVO en VWO, kent, is het helemaal niet gek zoals wij het doen. Alleen die hogescholen.
Ja, we hebben ook nog de MBO natuurlijk op middelbaar niveau.
Ja, dat klopt. Maar ik heb dan even over het voorbereidend hoger onderwijs. Ik denk dat er op zich geen probleem is met onze tweedeling. Eerder moeten hogescholen bij hun lees blijven. Die moeten geen universiteitje spelen. Dat doen ze soms te veel.
Ja, ja.
Ik kan het niet meer met je eens zijn wat je zegt. HBO blijft bij de sterke kant en wordt geen universiteit.
Ja, er is één vraag wat ik nog kort voor. Ik weet niet of jullie daar zicht op hebben. Een tijd geleden had ik het idee dat je met een HBO-diploma makkelijker aan de bak kwam dan met de universitaire opleiding. Is dat nog steeds zo? Of is dit...
Dat beeld is wel eens geweest. Ja? Dat is op dit moment niet zo. Ja, dan gaat het om een 0,5 procentpunt verschil. Het maakt gewoon heel erg uit in welke studierichting je zit. Tussen die studierichtingen zijn enorme verschillen. Als ik er nou 2 of 3 noem. HBO-rechten, als je dat studeert, ja, dan sta je wel een stuk zwakker op de arbeidsmarkt dan met een universitaire rechtenstudie. Toegepaste psychologie, hetzelfde. Dat zijn toevallig 2 gevallen waar het HBO een soort tegenhanger van de universitaire studie is begonnen, terwijl niet zo duidelijk was hoe die mensen in de arbeidsmarkt moesten landen. Ja. Dus daar is het inderdaad zwakker. Maar er zijn ook voorbeelden waar het HBO uniek is, hotelopleidingen bijvoorbeeld.
Maar als je kijkt naar de technische opleidingen?
Daar is zeker plaats voor. En het gaat ook heel goed. Het gaat heel goed met afstuderen van
techniek. We gaan het er zo meteen verder over hebben. Wat is bijvoorbeeld HBO Nieuwe Stijl? Verdienen de docenten genoeg? Heb je vragen? Ben je zelf student? Geef je les? Of overweeg je HBO-docent te worden? Laat het me even weten. Ik kan me nu voorstellen dat jullie geen vragen hebben, lieve luisteraars. Dus laat het me even weten. Via Twitter, @BNR, via Facebook. Je kan me appen, dat nummer staat op bnr.nl. Of bel even naar de studio. 020-468-4x0. 020-468-0000. Tot zo.
Radio. Ask me anything.
Welkom terug bij BNR Ask Me Anything, vandaag over het HBO. Ik praat met Frank Steenkamp, hoofdredacteur van De Keuzegids en HBO-docent Gerard Verhoef. Hij is ook bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland.
De enige vereniging zonder geld dat we krijgen, allemaal gratis. En wij doen vele goede zaken, moet ik even zeggen, van Ad Verbrugge.
Nou, ik ben blij dat we horen. Dat er ook mensen zijn die het niet voor dat geld doen speciaal. Dat lijkt mijn eindredacteur wel. Die zit hier ook voor zijn hobby. heb jij vragen over het HBO? Laat het ons even weten. Laat ons niet zeker, we hebben jullie vragen nodig. We willen weten hoe jullie erover denken. Stel je vragen via Twitter, @BNR. Je kan het via Facebook doen. Je mag me natuurlijk e-mailen, askme@bnr.nl. Of je kan WhatsAppen. Dat nummer staat op bnr.nl. Maar het leukste is als je even belt naar de studio 020-468-4x0. Gerard, ik vroeg het al voordat we de break in gingen. Hoe is het moraal onder de docenten op het HBO?
In het algemeen weet ik het niet. Ik weet dat bij mijn 2 opleidingen waar ik lesgeef uitstekende docenten zitten die er ook plezier in hebben. Het is wel een grote organisatie en daar lopen we soms tegenaan. En dat betekent niet dat we dan ruzie gaan maken met allerlei
bazen. Maar waar loop je tegenaan dan?
Dat gesprekken over van, doen we dit nu al goed? Zullen we dat misschien niet anders doen? Eigenlijk niet gemakkelijk vooruitkomen. Omdat er toch een algemene lijn al is ingezet met een heleboel docenten en een ontzettende berg studenten. En als individuele docent, ook als je praat met anderen, is dat soms van, dit doen we zo. We gaan later wel eens kijken of dat anders kan. Maar dat is langzaam en ook wel lastig.
Ik schrik soms wel van de bureaucratie bij hogescholen. Mm-hmm. En dan heb ik een heel klein voorbeeld. Ik had een keer met een hogeschool had ik het over het rooster. Dat is nou niet echt een van onze hoofdonderwerpen, maar toch. Hè, soms kan een slecht rooster het voor studenten heel moeilijk maken om hun taken af te ronden binnen de tijd die ervoor staat. En er wordt dan veel over geklaagd. En dan ga je vragen. En dan blijkt dat zo'n rooster vaak louter wordt gemaakt op basis van de wensen van docenten. He, ik kan dan.
Ja,
en ik kan
wens
dan.
En beschikbaarheid van docenten.
Ja, en dan zeg ik, dat is een aanbod gestuurde economie daar, op die hogeschool. Ja. Terwijl we leven toch in een tijd waarin je probeert zoveel mogelijk klantgericht, productgericht te werken. En in dit geval, die studenten, die moeten die opleiding doorlopen. Maak een schema, zeg dan en dan moet dat vak gegeven worden. En zoek een docent erbij die dat op dat moment kan doen.
En niet omgekeerd.
Dat is een heel klein dingetje, maar dat is nou een voorbeeld van hoe die bureaucratie soms heel verlammend kan werken. En dat men daarin vastzit.
Ja. Ik kreeg een WhatsApp-vraag binnen van Leo en die wil weten van, hoe meten jullie de kwaliteit van een opleiding?
Nou, de keuzegids doet dat door in totaal 10 verschillende dingen te meten. 2 daarvan gaan over studiesucces. Dat zijn cijfers die landelijk worden verzameld. 1 daarvan zijn oordelen van een landelijke keuringsorganisatie, de NVAO. En dan zijn er 7 verschillende items die we uit de Nationale Studentenenquête halen. Dat is een grootschalige enquête, studentenoordelen. Maar daar pikken we wel net die dingen uit die echt over onderwijskwaliteit gaan. Ja. We hadden bijvoorbeeld veel kritiek op de journalistiekopleiding in Utrecht. En daar kwam vandaag die hogeschool met reactie. Ja, die Nationale Studentenenquête. Dat gaat ook over informatie en roosters en gebouwen. En dat weegt heel zwaar in de keuzegids. En dan zeg ik, sorry, moet je huiswerk beter doen. Wij kijken echt heel erg naar de inhoudelijke dingen.
De inhoudelijke dingen vooral. Ik heb een beller. Martijn, goedemiddag.
Goedemiddag, met Martijn. Hoi.
Hi.
Ja, nou ja, ik had nou niet zozeer een vraag als een opmerking. Kijk, het is zo dat mijn zoon doet nu toegepaste psychologie, want er kwam even te sprake in Eindhoven.
Ja.
En hij wilde heel graag in Amsterdam, maar het is allemaal niet plaatsgebonden. Dat vind ik ook een hele rare gang van zaken, omdat je natuurlijk eigenlijk daardoor ook heel veel reisactiviteiten krijgt en heel veel kosten krijgt om iemand in de hbo te laten studeren.
Ja. Dus ik begrijp wat je wilt. Zou het beter zijn om te zeggen dat we zeg maar de studenten uit Amsterdam zoveel mogelijk in Amsterdam en omgeving plaatsen en dat we dus regionaal kijken van dat de studenten uit de regio het eerste voorrang krijgen om geplaatst worden? Zou dat een idee zijn dat om de reis, vooral de reisbewegingen van studenten te verminderen?
Nee, dan kun je ook net als Van Boksel gaan vragen of de hogescholen en universiteiten alsjeblieft 2 uur later willen beginnen, omdat anders de spits in de trein volloopt. Ik denk dat we primair moeten kijken naar de kwaliteit van het onderwijs. Welk onderwijs wil je volgen? Waar denk je dat het beste te kunnen halen? En dan niet op grond van secundaire overwegingen te gaan, zeker niet verplichtend of pushend te zeggen van nou, studenten in de regio hebben voorrang. Lijkt niet.
Nou, basisscholen gebeurt het wel.
Ja, maar dit zijn geen kleuters meer. Dat is het punt.
Nou, soms doen ze al wat, maar verder.
ik denk dat het is natuurlijk jammer. In dit geval is er een maximum aantal studenten en daardoor heb je selectie en daardoor heb je niet helemaal vrije keus. Dat is natuurlijk jammer. Ik denk dat met betere voorlichting aan studenten je al het nodige kan bijsturen, want de perspectieven van deze studie zijn helemaal niet zo goed.
Ja.
Oké, maar ik denk dat het voor deze jongen die daar in Eindhoven studeert, als de goede opleiding is, uiteindelijk helemaal niet zo slecht hoeft te zijn. En hoeft ook niet iedere dag op en neer te reizen. Er zijn daar namelijk heel betaalbare studentenkamers. Veel goedkoper dan in Amsterdam.
In Amsterdam, ja. En dat is ook een hele leuke stad.
Daarom.
Jim, goedemiddag.
Hi, goedemiddag Jurgen.
Hi.
Hi. Ik was even benieuwd naar uiteindelijk hoe de mensen die de keuzegids samenstellen denken dat ze de student bereiken met uiteindelijk de keuze te kunnen maken. Ja. Informatie die erin staat.
Ja, nou, dat is een hele goeie. Het gaat ons dus niet zozeer om het bereiken van studenten, maar wel scholieren, maar dat bedoel je natuurlijk.
Ja.
En omdat
potentiële studenten.
Ja, precies. Nou, kijk, keuzegids, dan denk je aan een boekje. Dat klopt, we maken er daar wel een paar duizend van. Maar veel belangrijker is de online versie van die gids. En die wordt dit jaar door ongeveer 150.000 scholieren op een aantal honderden middelbare scholen gebruikt via hun decaan. En dat betekent dus dat er een behoorlijk groot bereik is. Ja, en wat de mensen er uiteindelijk mee doen. Er zijn natuurlijk toch veel mensen die dit soort activiteiten op school als plichtpleging beschouwen, die daar helemaal geen zin in hebben. Ja, daar heb ik geen invloed op. Maar de informatie is er en wordt dus wijdverspreid.
Heb je al een app?
Daar wordt aan gewerkt.
Oké, maar dan ben je echt helemaal natuurlijk in 2017.
Klopt.
Ja, oké. We hadden net in de breker over dat coördinator. Je keek even hoe de Hogeschool van Amsterdam eigenlijk het deed in de opleidingen. En ik denk dat Gerard dat ook wel interessant vindt, toch? Om te weten hoe jouw opleiding
was. Zeer, daar ga ik bij ze langs, als het niet goed is.
Ik zei eerder van dat HVA het niet zo goed deed in de dingen. Toen zijn er bepaalde afdelingen. Maar jij zei, er zijn bepaalde die het wel heel goed doen.
Ja, dat klopt. Dat zien we gelukkig ook bij zo'n grote hogeschool die toevallig dit jaar als onderste op het lijstje grote hogescholen belandt. En dat wordt dan toch vooral door een aantal grote opleidingen, en met name de economische richtingen, wordt het omlaag getrokken. Mm-hmm. Maar er zijn dus een aantal lerarenopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam die topkwaliteit leveren. Leeropleiding aardrijkskunde, natuurkunde. En het is te lang zo geweest dat in Amsterdam 2 hogescholen allebei leraaropleidingen verzorgden, dezelfde leraaropleidingen met te kleine aantallen studenten. En met name de opleidingen van in Holland hadden echt erbarmelijk weinig studenten en erbarmelijke kwaliteit. En daar zijn ze nu dit jaar mee gestopt, zodat Hogeschool van Amsterdam net wat meer ruimte krijgt om voldoende aantallen studenten. Hè, dat scheelt natuurlijk toch. Je moet een beetje een klasje bij elkaar hebben om een goede opleiding te verzorgen. Ja. Dus dat gaat goed. En verder, je hebt een sportfaculteit van de Hogeschool van Amsterdam. En die al jaren leveren die echt hele goede opleidingen. Dat valt ons altijd weer op. En ja, wat, zoals ik al zei, aan de economiekant is het allemaal wat zwakker. Ja,
en natuurkunde?
Nou, leraaropleiding natuurkunde is echt een sterke opleiding van de Hogeschool van Amsterdam.
Ja, ik heb pas nog contact gehad met collega Gert de Goede. En dat is de beste natuurkunde docent die je kunt wensen.
Oké. En jij komt direct daarna?
Ja, natuurlijk.
Ja, ja. Okay.
Anders gaan we hem testen.
Ik dacht al, nee, dat gaat niet goed. Ik krijg een WhatsApp van Erika binnen. Erika zegt, is het misschien niet handig ook om zo'n Amerikaans systeem met een major en een minor te doen, zodat studenten als ze op een studie zitten die op een dood spoor loopt, toch nog iets anders kunnen doen daarna of een uitweg hebben?
Officieel is dat al mogelijk.
Mm-hmm.
Er zijn ook wel hogescholen, de universiteiten doen het standaard. Ja. Er zijn ook hogescholen die het zo doen. Maar ik denk dat het breder worden toegepast, absoluut.
Ja, want je ziet het vaak bijvoorbeeld. Ik ken bijvoorbeeld mensen die studeren dan geschiedenis, weet je, en die worden dan geschiedenisdocent. Maar dan zie je dat er compleet geen vraag meer is aan de geschiedenisstudenten. Dat hoe noemen ze dat weer, het zogenaamde varkenseffect?
Ja, varkenscyclus. Ja,
varkenscyclus wat je krijgt. Spelen jullie daar ook op in als
studenten
HBO-opleiding?
Kunnen bij ons een minor kiezen, ja.
Ja, oké, okay, ja, dat kunnen jullie ook. Oké, okay, dus ja. Doen ze dat ook veel?
Ja. Dat wordt gedaan. Ik heb niet de precieze cijfers, maar ik hoor daar regelmatig over, ja.
Oké, prima. Adrianus Johannes, goedemiddag.
Hey, goedemiddag, Raymond.
Hi.
Ik denk dat ik mijn vraag zo formuleer. Mijn vader en mijn grootvader hebben de lagere school nauwelijks doorlopen. Mm-hmm. Ik heb de wijsheid kunnen krijgen dat ik gewoon wat meer heb mogen leren uit boeken. En eigenlijk, als ik nu achteraf gewoon zo eens kijk, dan heeft alles wel in boeken gestaan, maar ik heb op gewoon het hoger onderwijs eigenlijk niet veel geleerd. Het stond allemaal in boeken. Wat heeft eigenlijk de meerwaarde om naar dat onderwijs te gaan? Je kan het allemaal lezen en autodidactisch tot je nemen.
Ik weet niet of dat allemaal waar is, maar jij bent docent. Wat leer je de kinderen wat ze niet zelf uit boeken kunnen leren?
Ik denk dat studenten, als ze dat echt zouden willen en ze zouden zich daartoe zetten, een heleboel dingen ook zelf zouden kunnen leren. Maar de meerwaarde van klassikaal onderwijs heb ik het even over. Dat zie je nu bijvoorbeeld ook in het LOI. Hè? Het LOI dat is gestart als een organisatie die mensen in eigen tijd, een individuele thuisstudie. En die adverteren nu met klassikaal onderwijs. Gewoon omdat het heel fijn is om in een groep te zitten met z'n allen en een gezamenlijk doel te hebben. En dan misschien niet per se op de individuele snelheid en het toevallige individuele interessegebied van de individuele student. Ja. Maar iets gezamenlijks, dat helpt gewoon enorm.
Ik heb ook het idee dat je op een hogere opleiding, als zij het HBO of een universiteit, dat je ook een manier van denken leert en van communiceren leert, een manier van redeneren leert, die je zelf heel moeilijk aanleert, maar die je krijgt ook door te sparren met andere studenten, door met docenten te sparren. Dus volgens mij is dat zeker een meerwaarde van een hogere opleiding.
Ja, helemaal mee eens. Het studeren is niet zomaar kennis tot je nemen, maar ook een hele houding ontwikkelen en vaardigheden. En dat doe je wat minder makkelijk in je eentje achter de boeken.
Ja. Nou, dames en heren, heb jij nog vragen? Laat het ons even weten via Twitter, @BNR, via Facebook, WhatsApp of bel ons even 020-468-4-0. Ik wil Gerard Verhoef bedanken. Fijn dat je even bij ons wilde komen.
Het genoeg was aan mijn kant.
Het was echt heel fijn. Nou, ik zou zeggen, ga en maak onze kinderen slimmer.
Het is een mooi vak, hè?
Het is een prachtig vak, dat geloof ik meteen. En Frank die blijft nog een half uurtje bij me, dus even je vrouw melden dat je iets later bent voor het eten. Wij zijn zo terug, na de break.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, vandaag mag je alles vragen over het HBO. Het HBO trekt dit jaar meer studenten dan ooit. Uit de HBO-keuzegids blijkt dat baankansen en salarissen voor afgestudeerde HBO'ers hoger liggen. Toch is het imago van het HBO de laatste jaren niet al te best. Heb je een vraag, stel hem via Twitter, @BNR. Je kan het doen via Facebook of je mag me mailen. askme@bnr.nl. Je kan ook WhatsAppen, het nummer vind je op bnr.nl of bellen naar de studio 020-468-4-0. En stel jouw vraag live in de uitzending. Mijn gasten, Frank Steenkamp, hoofdredacteur van de Keuzegids, en nu ook aan de telefoon Rea van der Dong, voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg. Rea, welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je erbij bent. Even korte vraag. Heeft het HBO een imagoprobleem?
Ik ben bang van wel. Ik vind het ook heel jammer en heel zonde. Maar helaas blijft nog steeds het idee dat je, als je VWO hebt gedaan bijvoorbeeld, het zonde is als je niet naar de universiteit gaat. En dat de universiteit beter zou zijn dan het HBO. En volgens mij gaat het er veel meer om dat het een hele andere opleiding is. En niet per se over wat beter is of niet.
Ja, nou, we hadden net in het eerste half uur erover dat het gebeurt is dat sommige HBO-opleidingen een beetje universiteitje willen spelen. En dat het daar fout gaat. Herken je dat?
Ja, nou, ik herken dat beeld wel. En dat is eigenlijk heel erg meegaan in dat idee dat universiteit het allerhoogste is. Het hoogst haalbare is, dus dat je daarop moet lijken, wil je succes hebben. En dat vind ik heel erg jammer, want het HBO heeft iets heel anders te bieden, waar heel veel studenten ook behoefte aan hebben en waar ook de arbeidsmarkt en de maatschappij veel behoefte aan heeft. Dus ik denk dat we dat karakter moeten waarborgen. En veel meer op die manier moeten gaan denken.
Oké, ik heb Nick de Vos aan de telefoon. Nick, goedemiddag.
Ja, goeiedag. Ik spreek met Nick de Vos.
Hi.
Hallo. Ja, nou, u had het net al even over opleidingen waar een tekort aan is op de arbeidsmarkt. Nou, in ieder geval kan ik daarover meepraten als leraaropleider. Mm-hmm. In het hbo uiteraard. Ik ben het helemaal eens met met de persoon die u net aan de telefoon had. Het hbo heeft iets heel anders te bieden dan de universiteit. En daar ligt ook meteen de meerwaarde van het hoger onderwijs. Wij kijken in ieder geval naar via een cumulatieve opbouw binnen het curriculum. Bieden wij op een onderzoeksmatige manier kijken we naar de praktijk. En zo bieden wij theorie aan. En om vanuit die theoretische achtergrond naar de praktijk te kijken, kunnen we extra kennis.
En waar verschilt dat van een universiteit?
Vooral die praktische insteek. We kijken niet alleen maar naar wetenschappelijk onderzoek. Tenminste, uiteraard naar wetenschappelijk onderzoek. Maar we kijken vooral naar hoe dat praktisch toepasbaar is in de dagelijkse beroepspraktijk.
Ik kijk even naar Frank. Frank, is het waar? Ik bedoel, als ik het even kort door de bocht moet zeggen, op de hbo leer je doen en op de universiteit leer je denken.
Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar ik schrik er een beetje van. Die meneer praat nogal vanuit curriculumdoelstellingen en dat soort dingen. Mm-hmm. Het gaat toch uiteindelijk om de praktijk van het onderwijs. En wij zien te veel hbo grootschalig zijn. We zien te veel hbo waar de studenten zelf zeggen, ik word helemaal niet uitgedaagd, ik word niet gestimuleerd. En ja, ik vind zelf ook heel jammer dat er zo weinig VWO-studenten die uiteindelijk iets praktisch met hun hersens zouden willen doen, niet naar het hbo gaan. Maar het hbo is helemaal niet aantrekkelijk voor VWO-scholieren op dit moment.
Rea, graag jouw reactie.
Nou, ik herken deels dit verhaal, maar ik denk dat het hbo allereerst niet aantrekkelijk is voor VWO-scholieren om dat imagoprobleem. Omdat als jij bij je ouders thuis komt, maar ook op je middelbare school zegt, ik ga met mijn VWO naar het hbo, dan wordt er gezegd, jeetje, wat zonde. Maar ik denk daarnaast wel, ik ben het er absoluut mee eens, dat je als student vooral uitgedaagd wilt worden in je onderwijs. En dat als je in massale colleges zit, dat je dat niet gaat bereiken. Dus wat dat betreft is die kleinschaligheid heel erg belangrijk. En nou ja, er wordt geformeerd ondertussen nog in Den Haag. En daar roepen wij ook telkens, zorg nou voor dat je ook meer geld beschikbaar stelt, bijvoorbeeld voor het hbo, want die krijgt de komende jaren echt tekorten. En dan kan je dus niet meer die kleinschaligheid aanbieden en geen studenten meer uitdagen. Dus ik zie daar wel echt een uitdaging, absoluut.
Ja, wat je ook vaak hoort is dat hbo-opleidingen vaak pretpakketten aanbieden. Ik bedoel, je ziet, soms hoor ik ook studenten die opleidingen doen, dat ik denk, god kind, wat wil je in godsnaam hiermee doen als je klaar bent zo meteen?
Ja. Nou, ik vind dat heel jammer.
Dat zeg je, studenten die uitdaging zoeken volgens mij.
Nou ja, maar die discussie die speelt helaas niet alleen in het hbo. Ook op de universiteit wordt er gezegd dat we pretstudies hebben. Nou, wat mij betreft schaffen die termen echt acuut af. Mm-hmm. Want dat bestaat gewoon niet. Ik denk dat elke opleiding zijn waarde heeft voor de maatschappij, voor de samenleving en voor de student zelf. Dat iedereen, dat je daar belangrijke vaardigheden leert, belangrijke eigenschappen bij krijgt, kritische houding aanleert, et cetera. Dus dat het niet zo is dat als jij een studie doet waar niet direct een beroep aan gekoppeld is, dat het dan per definitie een pretpakket is. Ik denk dat we daar echt een hele grote groep studenten zwaar mee tekort doen.
Ja, nou krijg je hier van Amber krijgen binnen. Kan je me daar uitleggen waarom bijvoorbeeld de hbo-opleiding bloemschikken zo belangrijk is?
Sorry, vraag je dat aan mij?
Ja.
Oh ja, sorry, ik verstond het niet goed. Nou ja, ik weet niet, de hbo-opleiding bloemschikken ken ik niet.
Bestaat die trouwens, Frank?
Hij bestaat niet als hbo-bachelor, waar we het vandaag over hebben. Uh-huh. Vierjarige opleidingen. Het zou kunnen dat die als associate degree, dat zijn verkorte opleidingen van 2 jaar, ergens bestaat. Maar dat is geen core business voor welke hogeschool.
Nee, oké, goed zo. Nee, ik dacht, ik vraag het even. Maar ga door, Rea.
Nou ja, ik vind dat dus precies, zeg maar, dit soort opmerkingen over op het hbo doe je bloemschikken. Dan denk ik, ja, daar gaan we dus dat imagoprobleem totaal niet mee oplossen. Daar doen we ook een heleboel opleidingen, serieuze, belangrijke opleidingen, mee tekort. Dus ik vind het jammer als we op die manier over het hbo zouden gaan praten. Ja.
Maar Maria, ben je nou niet te veel als een toekomstige onderwijspolitica aan het praten en het stelsel aan het verdedigen? Kijk, wij zien in de praktijk van het hbo een ongelooflijk groot aantal studenten vertraging oplopen. Hè?
Ja.
Na 5 jaar heeft nog niet de helft van de aanvankelijk begonnen studenten zijn bachelordiploma waar 4 jaar voor staat. Er zijn onderweg flinke percentage studenten gestopt of omgezwaaid. En uit enquêtes blijkt dat studenten over een heel aantal dingen nou niet zo tevreden zijn. Dan kan je wel zeggen, er is een imagoprobleem en het ligt vooral aan het imago, maar wij blijven graag bij de feiten. In de feitelijkheid valt er een hoop te verbeteren in het hbo.
Nou ja, laat ik vooropstellen dat als ik zeg dat het HBO een imagoprobleem heeft, dat dat vervolgens niet betekent dat ik denk dat er niks meer te verbeteren is in het HBO. Want ik ben het absoluut met je eens dat er nog veel te verbeteren is. En wij zijn een studentenorganisatie, dus zullen ook als eerste altijd aan de bel trekken als we dit soort geluiden krijgen, okay, dankzij jullie vandaag weer krijgen. En ik ben het met je eens, bijvoorbeeld die uitval, dat vind ik echt zorgelijk. Allereerst voor die studenten, want die beginnen met bepaalde ambities en dromen en plannen aan zo'n opleiding. En dat blijkt op de een of andere manier dus niet te matchen. Dat kan een heleboel verschillende dingen liggen. Maar daar moeten we inderdaad absoluut oplossingen voor voorkomen. Het is ook een probleem voor de maatschappij in zijn algemeenheid, want het kost ook veel geld. Dus bijvoorbeeld de studiekeuzecheck die een aantal jaren geleden is ingevoerd. Dat je als student dus eigenlijk op een hele goede manier kennis zou moeten kunnen maken met je opleiding voordat je begint. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is en dat we daar heel erg op moeten inzetten.
We kijken ook vaak, als mensen solliciteren bijvoorbeeld, zie je heel vaak dat er allerlei tests worden gedaan. Dat we kijken van, hebben ze de juiste kwaliteiten wel, de juiste competenties. Zou dat ook een idee zijn voor de toelating op zeg maar hbo-opleiding? Dat je eerst een goede competentietest doet?
Dat wordt voor een deel gedaan bij selectiestudies. Maar kijk, mensen, we hebben het nu over hbo, mensen zijn dan vaak nog niet eens 17. Wat je op dat moment in test meet, zegt nog niet zo heel veel over de vaardigheden en de houdingen die ze de komende jaren kunnen ontwikkelen. En vergis je niet, ze hebben net eindexamen gedaan. Ze zijn daarvoor geslaagd. Dat betekent dat ze in feite aan de eisen voldoen. En dan is het toch een beetje raar om er nog even een testbatterij tussen te zetten. Hè?
Ja. Okay.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Volgens mij zou je dus veel meer moeten inzetten op, is er een goede match tussen de student en de opleiding? En dan gaat het dus niet om, kan ik studenten selecteren die misschien niet de goede competenties hebben, maar echt aan die studenten laten zien, als jij hier komt studeren, dan betekent dat dit, en is dat wat jij wil? Is dit ook, zijn dit de banen waar jij naartoe zou willen? Maar ook als opleiding kijken van, nou, zijn dit nou de studenten die bij mijn karakter passen?
Ja, maar een 17-jarige, met alle respect, een 17-jarige die kijkt toch vooral ook van, waar zit mijn matties, waar is het leuk, in welke stad kan ik zitten om zo gauw mogelijk uit het dorp weg te zijn? Die kan het meestal niet echt schelen van hoe het over 2 jaar eruit ziet, die studie.
Nou, ik denk dat je daar heel veel studenten mee tekort doet. Want ik denk dat ze dat absoluut
wel hebben. Kijk, mensen hier bij de hele redactie zitten goedkeurend dan met te schudden met hun.
Weet je, Jurgen, ik denk dat wat Rea zegt, dat is zo'n studiekeuzecheck. Dat wordt vanuit de opleidingen verplicht georganiseerd. Dat is heel nuttig. Mm-hmm. Alleen, opleidingen hebben natuurlijk toch zo hun eigen doelstellingen. En bijvoorbeeld of die opleiding daarna de kwaliteit kan waarmaken, dat kan je in die studiekeuzecheck niet te weten komen. En daarom is zo'n onafhankelijke gids zoals wij maken belangrijk. En wat je ziet is dat ouders en scholen houden die kinderen toch steeds vaker bij de les, omdat ze weten, het kost geld op het moment dat iemand een aantal keren van studie moet switchen. Dus we zien wel dat het steeds vaker van dit soort informatie gebruik gemaakt wordt.
Om echt ook gericht te kijken, ja. Ik vind het heel belangrijk. Ik zou zeggen, mijn kids heb ik ook vanuit, doe gewoon een beroepskeuzetest ook voordat je echt gaat bepalen waar je naartoe wil gaan. Want het bespaart je hoop ellende op de langere termijn.
Ja, en het is, je merkt ook wel, het leenstelsel heeft ervoor gezorgd dat een foute keuze voor studenten duizenden euro's kost inmiddels. Ja. Dus er hangt voor studenten tegenwoordig echt wel veel van af, financieel gezien. Helaas houdt het ook veel studenten bijvoorbeeld uit het mbo tegen om naar het hbo te gaan. Daarna nog. Maar ik geloof absoluut dat studenten daarom echt wel goed nadenken over de keuze die ze maken voor een opleiding. Maar dan moet er ook vanuit de opleiding wel goede informatie zijn over wat de studie inhoudt. Maar ook bijvoorbeeld wat je baankansen daarna zijn. Dat soort aspecten zijn dan wel heel erg belangrijk.
Maar dat is vaak moeilijk te zeggen, want om te zeggen hoe de economie er over 4 jaar uitziet, hebben we ook gemerkt dat is praktisch onmogelijk. Ik ga even naar meneer Akkas. Goeiedag, meneer Akkas.
Ja, goeiedag, Jorien. Ik heb even een vraag aan die dame.
Ja.
Want een hoop mensen lenen veel, de studenten lenen veel. Geld lenen kost geld.
Ja.
En als ze geslaagd zijn, dan kunnen ze die schuld niet meer terugbetalen. Hoe gaan die studenten dat oplossen? Dat was mijn vraag.
Ja, de studieleningen, het is iets, je zei het net al, het houdt heel wat mbo-studenten tegen om verder te gaan studeren. Als je in je eigen omgeving kijkt, Rea, en naar je medestudenten, hoe groot is het struikelblok? Zouden jullie de formerende regering willen zeggen van schaf die hele lening af en geef ons weer een beurs? Of zeggen jullie van nou, het is juist een goede prikkel om meer je best te doen?
Nee, absoluut niet. We hebben al meerdere keren oproepen gedaan aan de formerende partijen nu. En dan specifiek aan het CDA en ChristenUnie, want die hebben dat in verkiezingstijd aan ons beloofd. Om de basisbeurs weer terug te brengen en inderdaad die lening af te schaffen. Want we merken, je ziet sinds 2011-12 gaat bijvoorbeeld 5% minder mbo'ers studeren in het hbo. Dat vind ik schokkende cijfers, maar je ziet ook bij studenten van wie zijn, zeg maar, die de eerste uit hun familie zijn die gaan studeren. Of van die een niet-westerse achtergrond hebben, die gaan ook minder studeren. Dus dat vinden wij allemaal hele schokkende cijfers. Dus daar moeten we absoluut wat aan doen. En er wordt heel steeds gezegd, we moeten beter voorlichting over die lening. Maar dat proberen we al jaren. En je ziet toch de cijfers steeds slecht blijven. Dus wat ons betreft schaffen we inderdaad die lening af.
Oké. Okay. Nou, dankjewel, Rea. Fijn dat je even met ons aan de telefoon wil zijn. Rea van der Dong, dames en heren. Voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg. En wij gaan zo meteen hier verder praten met de grote baas van Wind & Seim Hogescholen. Frank, die blijft nog even bij me in de studio. Heb jij vragen? Bel 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, welkom terug. Vandaag hebben we het over het HBO. Je kan je vragen stellen via Twitter, @BNR of bellen 020-468-4x0. Bij mij is de baas van de Hogeschool Wind & Seim, Henk Hagort. En Frank Steenkamp is nog steeds in de studio, hoofdredacteur van de Keuzegids. Maar voor we gaan praten, nog eerst even aangeschoven Meindert Schut van Eyeopeners. Meindert, welkom. Wat ga je doen vandaag?
Ja, wij gaan duiken in de innovatieprijzen. We hebben de top 2 van de MKB Innovatie Top 100 in onze uitzending. De ene is een 3D-printer voor metalen zaken, onder andere voor de vliegtuigbranche, voor de scheepvaart enzovoort. En de andere is een duurzame, afbreekbare kinderwagen. Hoop ik dat hij niet afbreekt als je kind erin zit. Jij mag raden wie de nummer 1 is geworden. En we gaan duiken in de waterinnovatieprijs. Want deze week kunnen mensen hun innovatie-idee nog insturen. En wij gaan eens even navragen van waar moet zo'n innovatie aan voldoen. We kijken even terug naar vorig jaar. Welke innovatie, waterinnovatie, heeft toen die prijs gewonnen? Het is allemaal prijs. Het regent prijs.
Nou, ik denk dat 3D-metalen printer, dat die het heeft gewonnen. Waarom? Omdat je eindelijk dan ook voor je classicers, je oude klassieke auto's, onderdelen kan printen. Maar dat is toch altijd een drama, of niet?
Dat is mooi. Dat is mooi. Mooi bedacht. Straks luisteren of
we gaan het zo horen. Ja. Maar goed, zo meteen dus op 3 uur. Eye-openers, dames en heren, met onze eigen Meindert Schut. Maar we hebben het over HBO. Want vandaag is de HBO-keuzegids uitgekomen. En Wind & Seim staat op de 2e lijst van de topopleidingen. Henk, gefeliciteerd.
Ja.
Ja, of had je liever plek 1 gehad?
Nou, die zijn we heel blij mee, hoor. En we doen voortdurend ons best. En als dat een keer in een plaats 1 resulteert, zijn we ook blij. Maar we hebben vandaag al onze studenten getrakteerd op poffertjes hier op de campus. En daar waren ze volgens mij heel blij mee.
Is het vooral de studenten te danken dat het niveau beter is geworden? Of hebben jullie ook een steentje bijgedragen?
Nee, maar kijk, de studenten zijn in deze enquête voornamelijk aan het woord. En we zijn natuurlijk ook heel trots op de medewerkers en de docenten die daar elke dag hun energie aan geven en daar hun best voor doen.
Ja. Wat is volgens jou ik kijk even naar Frank, wat is volgens jou de belangrijkste inhaalslag die Wind & Seim gemaakt heeft het afgelopen jaar?
Ja, ik denk dat ze het midden hebben weten te vinden tussen, laat me zeggen, aan de ene kant de verleiding van diploma's te makkelijk weggeven. Mm-hmm. Is in een verleden wel aan de orde geweest. En aan de andere kant, dat is een klip waar je ook niet op wil varen, dat je te veel universiteitjes speelt en te veel onderzoeksachtige scripties, et cetera. Dat is ook een tijd aan de hand geweest bij sommige opleidingen van hun, dat studenten aan het eind van hun studie opeens over hordes moesten springen wat ze nooit geleerd hadden. Ja. Ik denk dat er nu een aardige middenweg is gevonden en dat dat een van de geheimen is van het succes van deze toch vrij grote hogeschool. En verder hebben ze toch weten te voorkomen dat er is geen enkele opleiding bij hun te grootschalig en daardoor onderuit gegaan op allerlei klachten die met massaliteit te maken hebben.
Ja, jullie zitten ook in Almere, hè?
Ja, klopt.
Ja, hoe doet Almere het?
Almere doet het heel goed. Dus doet het even goed als Zwolle. Hè? Maar je ziet ook binnen Zwolle verschillen per opleiding. Die zie je in Almere ook. Maar Almere doet het zeker ook heel goed. Ook topopleidingen. En ik herken heel erg wat Frank zegt. Hè? We zijn een grote hogeschool met bijna 23.000 studenten. Maar de beleving is toch vaak dat het kleinschalig is. En dat je ook persoonlijk gekend wordt als student. Ja. En dat doen toch wel vooral de docenten in hun rol als begeleider van de studenten. En daar steken wij traditioneel heel veel tijd in.
Ja. Ik heb mevrouw Van der Plas aan de telefoon. Mevrouw Van der Plas, goedemiddag.
Ja, goedemiddag. Ik bel even naar aanleiding van het HBO-verhaal.
Ja.
Mijn zoon heeft een HAVO afgerond en die werd toen verwacht een keuze te maken. Die heeft toen voor HBO Delft gekozen. Is daar gestart met bedrijfswiskunde. Was eigenlijk toch te jong. Vond het heel veel en heel moeilijk. Het hele aanpassingsgebeuren, dus niet zozeer de intellectuele, maar meer het aanpassen.
Op jezelf zijn, de verantwoordelijkheid van alleen naar school, van 's ochtends opstaan.
Ja, ook dat. Het is natuurlijk verder weg als normaal. En ook het zelfstandige en alles op zijn universiteit, die het allemaal maar zelf uit moet zoeken. Nou, uiteindelijk is dat fout gegaan. Februari is die toen gestopt, want hij was behoorlijk in de war ervan. Heeft hem eigenlijk moeten wachten totdat hij een jaartje verder was. Toen wilde hij opnieuw starten. Maar hij mocht dus niet meer naar dezelfde HBO. in Delft. En toen zijn we naar Amsterdam gegaan. Heeft uiteindelijk het HVA daar opgepakt. Precies dezelfde studie. Is een jaartje later daar begonnen. En is in één keer doorgestoomd.
Ja. En wat is je vraag, mevrouw van der Plas?
Ja, mijn vraag is eigenlijk dat het gewoon heel jammer is dat ze sowieso, als ze 17 zijn, best wel heel jong zijn. Maar dat ze dan niet een tweede kans krijgen. Want hij wilde eigenlijk opnieuw weer naar Delft. En dat was dus gelijk uitgesloten.
Ja, ik ga het even voorleggen. Ik heb Henk Haagvoort hier van Windesheim. En ik heb natuurlijk Frank hier. Henk, herkennen jullie dit? Kids die te jong zijn en zichzelf vergaloperen aan zo'n studie?
Ja, en wat ik herken dit, het komt ook veel voor in het hbo. Hè, dus als je over het hele hbo kijkt, dan haalt ongeveer 35% van de studenten haalt niet het eerste jaar. Mm-hmm. En wat mijn droom wel is dat niet betekent, zoals deze mevrouw zegt, dat iemand dan na een paar maanden denkt, dit is niet de goede studie, ik wacht een half jaar en dan ga ik opnieuw beginnen. Maar dat we in staat zijn om die mensen bij de hand te nemen en eigenlijk aldoende naar een studie te leiden of naar een volgend jaar waar het wel lukt. Want dat vind ik eigenlijk altijd heel spijtig, dat je als je in maart bij de Albert Heijn gaat kijken, dat je daar heel veel mensen de schappen ziet vullen die eigenlijk op het hbo zouden moeten zitten, maar die al ontdekt hebben dat ze de foute studie hebben gekozen en dan moeten wachten tot september. Dat is eigenlijk niet goed.
Ja, Frank?
Ja, ik wil hier wel concreet iets over zeggen. Ik denk dat de zoon van deze mevrouw geluk heeft gehad dat hij van in Holland Delft naar de Hogeschool van Amsterdam is verkast. Want als je in onze keuzegids kijkt, dan is die opleiding in Delft krijgt een veel slechtere beoordeling op begeleiding en dat soort zaken dan de opleiding Amsterdam.
Dus daar kan het ook aan liggen dat zo'n 17-jarige dan.
En dan is het misschien maar goed dat hij niet nog een tweede jaar een kans heeft gekregen in Delft, want dan had hij misschien dezelfde problemen nog een keer meegemaakt.
Ja, want mijn dochter is met de 17e in het buitenland gaan studeren, Londen gaan studeren. Dat vond ik doodeng als ouder. Maar ze heeft zich wel staande gehouden. Dus ik denk dat het ook een. Ja, natuurlijk, geen enkel kind is hetzelfde. En ik wilde ook niet haar zoon hiermee disqualificeren, begrijp me niet verkeerd. Maar ik kan wel voorstellen, Henk, dat je als opleiding daar toch een beetje ook naar moet kijken. Dat je te maken hebt met 17-jarigen uiteindelijk, die net van de middelbare school komen, uit de warmnis komen, er alleen voor staan. En dat je ze ook niet direct afsluit en zegt, nee, als je eenmaal stopt, kan je hier nooit meer terugkomen.
Nee, maar Jurgen, je hebt nu tegenwoordig een trend, hè? Dat is dat steeds meer studenten in de gaten krijgen dat er uitzonderingsposities zijn te regelen. En dat je dus, als je je eerste jaar niet hebt gehaald, als je dan maar een papiertje hebt van dat je psychologische problemen hebt, et cetera, dat je dan het nog een keer mag proberen bij die opleiding. Ik denk, wat zijn we soft aan het worden? Het is toch niet erg om een andere opleiding daarna te doen? Dan heb je een fris begin, dan hangt er geen labeltje aan jou.
Sorry Frank, ik ben het niet met je eens.
Nee, je kunt niet voor alle 17-jarigen, hè, we moeten het niet over één kam scheren, maar verwachten dat ze op hun 17e weten welk beroep ze willen uitoefenen.
Dat ben ik met je eens.
Het kan zijn dat je denkt, ik wil leraar worden en bij de eerste snuffelstage op een school denkt, nee, dit is niet iets voor mij. Ik vind het jammer en ik zou dat ook graag, dat we dat gaan veranderen in het hbo, dat het systeem nog zo is dat je dan eigenlijk tot de volgende september moet wachten om een andere keuze te maken. En dus dat we sneller in het jaar kunnen schakelen en zeggen, weet je, wat zou je dan willen? Kunnen we dat samen ontdekken? En kunnen we dat aldoende doen?
Dat lijkt me super. Dat lijkt me ook echt iets voor jullie hogeschool, omdat jullie juist met die flexibilisering bezig zijn. Een enorme uitdaging. Daar kan je het natuurlijk niet mee oneens zijn.
Ja, maar dat is toch ook het doel van de HBO. We praten over hoger beroepsgericht onderwijs. Ik bedoel, dan moet je toch kinderen ook leren om flexibel te zijn door zelf flexibel te zijn.
Ja, maar dan zeg ik dus, er zijn nu eenmaal opleidingen beter en er zijn opleidingen zwakker. En als je bij een zwakke opleiding bent binnengekomen en die opleiding weet jou niet te bieden wat je zoekt, dan moet je het misschien niet aan jezelf wijten en zeggen, ik ben minder geschikt voor deze opleiding. Maar dan moet je nog eens om je heen kijken.
Ja, nou,
maar
mevrouw
door de
keuzegids
weet je dat aan de voorkant.
Ja, mevrouw van der Plas, laten we ervan uitgaan dat uw keuze gewoon de eerste instantie goed was, maar dat het een soort van blessing in disguise was dat hij uiteindelijk op een andere opleiding
zo
terecht is gekomen. Laten we het zo zien. Hans, goedemiddag.
Ja, goedemiddag meneer Rijman, Hans van der Vijver uit Den Haag. Volgende, ik ben een bevoegd tweede graads docent motorvoertuigentechniek. Ik geef 13 jaar les natuurkunde op een middelbare school in Den Haag. Ik wil het docententekort mijn steentje aan bijdragen, dus ik ben begonnen deeltijd een tweede graads natuurkundeopleiding, docentenopleiding. Mm-hmm. Ik moet na zelfs 13 jaren les gegeven te hebben, met allemaal bewezen resultaten, eindexamenklassen, moet ik op mijn hogeschool gewoon weer opnieuw beginnen. Alle pedagogische didactische vakken worden weer opnieuw aangeboden. Wat is dat?
Ja,
dat klinkt als waanzin.
Dat klinkt echt als waanzin. Ja, ben ik een beetje, ja. Ja. Henk, ja. Wil je daarop reageren?
Nou, dat is ook heel raar. Wij zijn hier in Zwolle bezig om 13 deeltijdopleidingen, of 19 zelfs, op dit moment helemaal anders in te richten. En dan kun je op je werkplek eigenlijk de leerresultaten halen die je moet halen. Dus dan zeggen we eigenlijk, wat heb je al geleerd? Wat kun je gewoon leren door te werken? En dan toetsen wij dat zonder dat je hier de vakken hoeft te volgen. En ik denk dat we die flexibele manier van onderwijs aanbieden, zeker voor werkenden, heel snel moeten aanleren. Want anders kunnen we straks in het hele thema van leven lang leren ook als hogeschool niet bieden wat we moeten bieden. Dus deze meneer heeft helemaal gelijk. Ja. En het laat nog eens zien hoe snel het HBO eigenlijk nog vooruit moet om verder te flexibiliseren.
Nou, ik vind het een mooie afsluiting van ons programma. Hartelijk bedankt Henk Haafvoort, voorzitter college van bestuur bij Windesheim. En Frank, fijn dat je hier bij me wilde komen. Ik wens je, de gids is uit. Ik zou zeggen, wil je HBO gaan doen? Zorg dat je de keuzegids ter hand neemt en kijk wat erin staat. Je kan ook online volgen. Wat is het e-mailadres?
Je kan best naar de website, hè? www.keuzegids.nl. En over een dikke maand hebben we ook een keuzegids universiteiten. En daarna mbo in december.
Nou, dan weet je in ieder geval als je waar niet aan begint. En dat is iets waar we vandaag achterkomen zijn. Ook heel vaak een probleem is met studenten die het net niet redden. Nou, hou onze social media website in de gaten. Bedankt voor al uw vragen. Naomi, sorry dat ik je vraag niet heb kunnen beantwoorden. Maar ik geef het even door. Misschien dat we toch nog een keer hierop verder terug kunnen komen. Ik zei het al, Twitter, @BNR, Facebook, BNR.nl. Allemaal websites in de gaten moeten houden. Want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen BNR Eye Openers. Ik ga lekker naar Leiden toe. Tot morgen.